wilt gij ook niet weggaan? Dat is een vraag die veel mensen zich afgevraagd hebben. De afgelopen 70 jaar, vanaf na de Tweede Wereldoorlog. In de oorlog ging ongeveer iedereen nog naar de kerk. In de jaren 50, 60 veranderde dat in de grote steden en vervolgens zette dat ook door in de rest van Nederland. Voor veel mensen is dit geen vraag meer. Wilt gij ook niet weggaan? Want ze zijn al weg en geven al niet thuis. Het is jammer, het is tragisch. Het is ook niet de eerste keer in de kerkgeschiedenis dat mensen die vraag op die manier beantwoorden. Tijdens mijn studie, die voor een deel in Zuid-Afrika plaatsvond, verdiepte ik mij in de geschiedenis van, zeg maar, de hervormde kerk, maar dan in Zuid-Afrika. Daar gingen in de 19e eeuw de dominees nog studeren in Nederland, de kandidaten. En dan gingen ze naar Leiden toe of naar Utrecht, werden ze opgeleid tot predikant, kwamen ze terug bij ons in Zuid-Afrika en daar werden ze dan dominee, als het goed was. Ik bestudeerde een dominee waarbij het niet goed was. Hij was kandidaat in Nederland, ging studeren in Leiden, maar in Leiden zat in die tijd professor Scholten, vrijzinnig, hoogleraar, boek geschreven over de leer van de hervormde kerk. Professor Scholten geloofde in de reden, maar niet in wonderen, niet in de maagdelijke geboorte, niet in de Heer Jezus die echt opgestaan was. En deze mensen leidden onze predikanten op en daardoor kwamen veel studenten ongelovig uit hun theologiestudie tevoorschijn. Deze dominee die ik bestudeerde, dominee D.P. Fore, was dat ook. Hij was ongelovig geworden door zijn studie theologie in Leiden. En hij kwam in Kaapstad preken in de grote kerk, een beetje grotere kerk nog dan deze, een van de oudste kerken van Zuid-Afrika. En na afloop wou niemand hem een hand geven. En dat is niet vanwege corona, maar er was geen broederlijke gemeenschap mogelijk. Uit de preek van die dominee bleek dat hij het woord van God niet geloofde. Ik heb een aantal van zijn preken bestudeerd, onder andere eentje over Johannes 6. Het is waarschijnlijk al 30 jaar geleden ongeveer dat ik hem gelezen heb, of 25, maar het was zo tragisch dat ik het nog onthoud. Wilt gij ook niet weggaan? Dat besprak hij ook. En hij zei het ongeveer als volgt. Ja, op dit ogenblik is de Heer Jezus het hoogste licht, het grootste licht op het gebied van godsdienst dat we tegengekomen zijn in de geschiedenis van de mensheid. Maar als er in de toekomst iemand anders komt die een nog helderder licht verspreidt, een grote glans, dan zullen ook wij heen gaan en niet meer met Jezus wandelen. Diep en diep tragisch. Maar hiermee wil ik u laten zien, het is niet nieuw. Dit was in de jaren 60 van de 19e eeuw. Dat is meer dan 150 jaar geleden. Heel veel vragen zijn niet nieuw. En u moet er ook niet van schrikken als u als gelovige tegen dat soort vragen aanloopt die we in ons tekstgedeelte vanmiddag tegenkomen. Het leven van het geloof dat wordt beproefd. En vandaag zijn we in dankbaarheid bijeen, kijken we terug op de avondmaalsvieringen, hebben we, zoals we dat noemen, dankzegging voor het heilige avondmaal. En daar gaat dan ook de preek over. Maar in mijn preek van vanavond wil ik u graag toerusten voor de route die volgt. De Heer Jezus, die heeft u bij de hand genomen vandaag, laten smaken van zijn bloed, van zijn lichaam, dat u doordraagt tot in het eeuwig leven. En heb u vandaag waarschijnlijk een goed gevoel. U hebt u geconcentreerd op wat de Heer voor u gedaan heeft, het weer opnieuw omarmd en ermee bezig geweest. Maar dan is het morgen weer maandag. En dan is er overmorgen die nare buurman en die collega op het werk. En vragen die in ons opkomen als we de Bijbel lezen en dan zijn we soms niet helemaal meer zo zeker. En dan verdwijnt dat gevoel. En als het gevoel weg is, dan, ja, wat is er dan nog over? Het is heel gevaarlijk om op gevoel te bouwen. Dat hebben we vanmorgen gezien. Zelfs niet op je eigen geloof bouwen. Maar zien op de Here. Maar er kunnen vragen zijn die bij ons opkomen. Omdat wij ook een ongelovig hart hebben ten diepste. Dat weer boven wil komen, net zoals daar in Zeeland. Luctor et emergo. En zo wil de Satan dat ook doen in uw leven. Hij wil steeds naar boven krabbelen en twijfel zaaien. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom de Heer Jezus ons het hele hoofdstuk geeft van Johannes 6 en de hele preek van de Heer Jezus in Capernaum. Vanmorgen zagen we die Joden, die kwamen met vragen. Maar eigenlijk was het hun te doen om ja, wat extra tekenen te zien, wat meer sensatie, om mee te doen met dit belangrijke moment in de geschiedenis, met deze grote rabbi. Maar ten diepste ging het hun daarom, niet om verlost te worden van hun zonde en hun vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. Vanmorgen kwamen we dat teken tegen. Steeds wierp de Heer Jezus hun terug op wat geloof je nou eigenlijk? Wil je Gods boodschappen vertrouwen? Niemand is erbij geweest, maar ik kom van God af. Geboren uit de maagd Maria. Niemand kan dat controleren, zeker niet 2000 jaar achteraf. Wie geloof je dan? Geloof je dan de Heer Jezus en zijn woord? Of ga je twijfelen? Dat twijfelen, dat kan ook met gelovigen gebeuren. Dat gebeurt met dominees, dat gebeurt met iedereen. Het kan soms op de meest onverwachte momenten toeslaan. En daarop moet u voorbereid zijn. De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het is niet één keer geloven en dan heb je je kaartje, dan heb je je ticket. Nee, de Heere is de leidsman van ons geloof. Ook degene die het voleindigt, maar dat veronderstelt dat we moeten wandelen in geloof, net zoals de gelovige Abraham. En dan weten we soms niet waar we zullen komen. Uitgaande, niet wetende waar hij komen zou. Maar voor elk stapje van de route vertrouw je dan de Heere. We hadden het er met de lunch over vanmiddag, dat Abraham, die moest in zijn leven soms 20 jaar wachten op het volgende woord van God. Wat een rijkdom hebben u en ik dan niet. We hebben de Bijbel bij de hand, zoveel woord van God, zoveel om ons mee te geven aan geestelijk voedsel op onze reis. De mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij elk woord dat uit de mond Gods uitgaat. Want daarin ligt ons geestelijk leven. En dat is niet één moment waarin het opgelost wordt, maar daaruit moeten we blijven leven. Het gaat toch om leven? En als dat niet gevoed wordt, zagen we vanmorgen, dan gaat het dood. Daarom is het voeden met de Heere Jezus iets dagelijks. En dat stuit op twijfel. Dat is beproefd geloof. Zelfs bij Jezus' discipelen. Zelfs bij die hele grote apostelen die een deel van die het Nieuwe Testament volgeschreven hebben. Het zij door hunzelf of door hun medewerkers. Zelfs die grote mannen die hebben getwijfeld. Daarom bidden we ook, Heere, leid ons niet in verzoeking. Maar tegelijkertijd rust de Heere ons ook toe. En hier komen we een paar vormen van twijfel tegen. In de eerste plaats zeggen de Joden, u zegt dat nou wel, u bent het brood uit de hemel neergedaald. Maar kan toch helemaal niet? We kennen dan uw vader en uw moeder. U bent die timmerman uit Nazareth vandaan. We kennen uw broeders en zusters. Of dat nou halfzusters en halfbroers waren, dat is stof eigenlijk voor een andere preek. Maar uw familie kennen we, u bent een mens van vlees en bloed zoals wij. Kunnen we dat nou zomaar geloven? Nou, als ik met dat soort claims zou komen vanmiddag in Urk, dan zou u tegen elkaar zeggen, nou, die dominee die heeft het niet goed op een rijtje. Dan kan je toch niet van jezelf zeggen, die dominee is een gewoon mens. Ja, maar zo zagen de Joden van die tijd de Heer Jezus ook. Hij was een rabbi, hij leek een lichaam te hebben van vlees en bloed, en dat had hij ook. Maar dat hij waarlijk God en waarlijk mens was, ja, daarvoor moesten ze Gods openbaring vertrouwen en ook nog het woord van de Heer Jezus, want niemand anders was erbij geweest. En dan moet je dat kunnen vertrouwen. En dat is voor de Joden erg moeilijk. Die gaan mopperen, die gaan zeuren, die gaan murmureren, is het oude Nederlandse woord ervoor. Over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef? Je kent je vader, wiens vader en moeder wij kennen. Hoe zegt deze man dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Ja, en dat vertellen ze tegenwoordig ook op de universiteit aan aankomende theologiestudenten. Die maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, of dat hij nou naar de hemel opgevaren is. Heel vaak gelooft de professor dat niet. Ja, bij het Hersteld Hervormd Seminarie natuurlijk wel. Maar de wereld in het algemeen bij de universiteit ziet er anders uit. En daardoor kunnen studenten aan het twijfelen gebracht worden. Uit de hemel gekomen of niet? Wat moet je daarvan zeggen? Nou, het beste is maar om te kijken wat de Heer Jezus ervan zegt. En hij antwoordt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen alle van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van den Vader gehoord heeft en geleerd heeft, die komt tot mij. Dat is hoe de Heere God dat doet, hoe die dat toch werkt, dat geloof in uw en mijn leven, in tijd van vertwijfeling, die ook toesloeg in Job. Daarom hebben we een paar versen gelezen uit het boek van Job. Toen al die nare en slechte dingen met hem gebeurden, toen zei zijn vrouw, nou, vervloek de Heere maar en sterf, want aan zo'n God heb je niks. Maar Job hield dwars door de beproevingen toch de Heere vast. Hij had er ook bepaalde zondige gedachten bij, die hij uiteindelijk moest belijden. Maar uiteindelijk zei hij dan toch van horen zeggen, was mijn kennis van u, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Van God de Vader geleerd, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat een soort mystiek gevoel dat over u moet komen, waardoor u het zeker weet en nou kunt zeggen, de Heer heeft het mij zo duidelijk gemaakt en geleerd? Misschien, heel mogelijk ook niet. De manier waarop God duidelijk spreekt is in zijn woord. En daar verwijst de Heer Jezus ons ook naar hier. Naar de profeten, naar Mozes, naar het voortgaand getuigenis. Dus met andere woorden, ga kijken of het klopt. Dat is wat Johannes ook doet in zijn evangelie. We hebben gezien dat hij aan het begin zegt, de Heer Jezus komt uit de hemel, woord vlees geworden, maar dan volgen één op één de bevestigingen in het evangelie dat de Heer Jezus niet zomaar iemand is, maar iemand die boven ziekte, boven dood, boven straks gaat hij Lazarus opwekken, boven het woelige meer en de golven en de storm staat en dan ook nog het brood uitdeelt en wonderbaarlijk vermenigvuldigt. Dus als een dominee die verder niks van dat soort dingen heeft met zo'n claim komt, dan kan je zeggen, die man is niet goed, die moet je niet als dominee hebben. Maar als de Heer Jezus komt, met dat soort van cv dat de apostelen gezien hebben, waar ze bij waren, dan kan je het woord van zo iemand vertrouwen. Ja, maar dominee, is er dan nog niet iets waar je ook naar moet kijken? Ja, daarin hebt u gelijk. Iemand kan allerlei wonderen doen, maar dat gaat de antichrist ook doen aan het eind der tijden. En hij zal de velen verleiden, als het mogelijk waren, ook nog de uitverkorenen. Dus wonderen kunnen van de Satan komen. Hoe kan je dan toch zeker weten, die wonderen die wijzen heen, je ziet dat hier iets bijzonders aan de hand is. Nou, dan ga je kijken naar de leer van de Heer Jezus. Klopt dat met de rest van de Bijbel? En dan zegt de Heer Jezus, kijk maar naar de profeten. En dan klopt het. Wat ik hier zo jullie leer, is door hun voorzegd. En later dan zie je het ook, dat de apostelen het zien en ze gaan dat andere uitleggen. We beginnen van Mozes en de profeten. En dan klopt het. Met God spreken door de eeuwen heen. En dat spreken van God, dat vinden we in de Bijbel. En zoals de Heer Jezus zich geopenbaard heeft in wie die is, klopt met de gedachte van God. Dus niet alleen het bovennatuurlijke, maar ook in overeenstemming met Gods spreken. Het getuigenis van zo iemand kun je geloven. En als we dan, het is de adventtijd, terugkijken naar de nieuwtestamentische profeten en het spreken van de engel Gabriël, ook openbaring van boven, dan hebben we die twee of drie getuigen die meespreken. De engel Gabriël zegt dat hij van God was. Zacharias heeft het gehoord. Maria heeft het gehoord. Het kind Johannes de Doper, nog maar een baby in de moederschoot, nog niet eens geboren, springt op van vreugde, omdat de moeder des Heren tot mij binnenkomt. Dus het profetisch getuigenis van de schrift en in het Nieuwe Testament. En het klopt met het leven en de woorden van de Heere Jezus. Daarom is hier iets bijzonders aan de hand. En kan je dat niet zomaar naast je neerleggen en zeggen, oh, dat is een gewoon mens, wat verbeeldt hij zich wel. Het getuigenis van God. Ja, dat is de manier waarop de Heere Jezus ook de twijfel bestreed. Onthoudt u dat? Toen hij naar de woestijn ging, naar zijn doop. Toen kwam de duivel en keer op keer met een verzoeking. En wat was dan het antwoord van de Heer Jezus? Er staat geschreven. Als de twijfel straks toeslaat in uw leven en u vraagt zich af, maar hoor ik er wel echt bij en heb ik mezelf geen oordeel gedronken of gegeten? Dan moet u teruggaan naar het woord van de Heer Jezus. Uw zekerheid buiten uzelf in Christus zoeken. In het woord van God, er staat geschreven. Want als u het weer in uzelf gaat proberen te zoeken, dan ontdekt u klein geloof en dan wordt het die draaikolk waarover Calvijn sprak. Dan eindigen we op de bodem van de zee, geestelijk. Zo moet dat niet. Nee, terug naar de Bijbel. Er staat geschreven, want de woorden van de Heer Jezus, die zijn geest en leven. Dus daaraan hebben we ons leven geestelijk en anderszins te danken. Hij heeft het scheppingswoord gesproken en daarom zijn we er. Hij heeft het levendmakende woord gesproken en dat is het begin van de herschepping. U kent het verhaal nog van een paar zondagen terug, van het bootje. Een bootje gemaakt en een bootje teruggekocht en zijn woord wat ons herschept. Als we twijfel hebben, moeten we terug naar het woord. Ons daarmee voeden. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar geestelijk leef je bij elk woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dus als je honger hebt en twijfel is daarvan een teken, dan moet je naar het woord, dan moet je gaan eten, moet je je voeden. Niet op jezelf zien, maar bij de Heere spijzen verkrijgen. En daarom, ook wanneer de gelegenheden er zijn, gebruik maken van het avondmaal, want de Heer heeft dat teken ingesteld, een zegel, om ons geloof te versterken. Ja, de Joden die twijfelen door. Die geven het nog niet op. De Heer Jezus die heeft dat gezegd van, hij is het levende brood en hem heb je geestelijk leven. En zijn woorden zijn geest en leven. Maar vers 52, dan streden ze onder elkaar zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Ja, dat is een tegenwerping die in de vroege kerk ook kwam. Want omdat we die woorden gebruiken over het eten van het lichaam van het Heer Jezus en het drinken van zijn bloed, dan denken gewone mensen, oh, die zijn bezig met kannibalisme of zo. Die misopvatting, die wanopvatting was er in de eerste eeuwen. Dat er gedacht werd van christenen, nou die hebben een soort geheime maaltijd waar de rituele offer plaatsvindt en waar ze iemand opeten. En dat vragen de Joden hier zo zich ook af. Hoe kan die man ons van zijn vlees te eten geven? Hij staat hier voor ons en hij gaat, en het mag trouwens niet van God mensenvlees eten. Dat weten we van Mozes in het Oude Testament. Dus wat bedoelt hij nou? Nou, je kan van moderne Nederlanders verwachten dat ze zo'n vraag hebben, maar van de Joden in een heidense samenleving, de geleerden zijn het er niet helemaal over eens. Er zijn er die zeggen, dat hadden ze toch moeten weten, dat dit geestelijk bedoeld was. Want in de heidense godsdienst was dat ook zo. Je had mysterie-religies en dan had je ook allerlei symbolen die daarbij gebruikt werden en vaak ook maaltijden, godenmaaltijden, waarbij dan een deel aan de God geofferd werd en een ander deel, dat gingen de mensen dan samen eten als een soort feest. Dus daar hadden ze zelf ook wat aan. Met het drinken bij de godenmaaltijden, dan dronken ze zelf bijna de hele beker leeg, maar dan de laatste paar druppeltjes, die werden dan geplengd voor Dionysius, voor de godheid. En die godheid moest dan ook bezit van hun nemen door die offermaaltijd heen. Daarom hadden christenen er ook bezwaren tegen om deel te nemen aan een afgodsmaaltijd. Want dat was voedsel dat aan de afgoden geofferd was. En als dat dan de godheid in zich draagt of toegewijd is daaraan, dan heb je een ingewikkeld probleem waar de apostel Paulus in Korintiërs over schrijft. Hier zitten we met de vraag, hoe kan die ons van zijn vlees te eten geven? Wat is dat voor leraar? Dat kan toch helemaal niet? Nou, dan gaan we ook weer terug naar het woord van de Heer Jezus. Als u nou zich afvraagt, kon ik nou werkelijk bij het heiligavondmaal gemeenschap oefenen met de Heer Jezus? Of heb ik me eigenlijk allemaal maar verbeeld op zondag 12 december? Het was eigenlijk maar gewoon wijn en brood. En ja, misschien heb ik een beetje aan de Heer Jezus gedacht, maar heb ik nou werkelijk deel aan hem? Was het nou zo waar als ik die wijn dronk en dat brood at, dat ik deel ben van zijn lichaam? Dat hij mijn hoofd is in de hemel, de rechterhand van de Vader, en dat hij dat uiteindelijke woord ook zal spreken en dat mijn beenderen en gestorven lichaam zal opstaan tot een nieuw leven. Ja, daar kun je aan twijfelen. En ook dan moet je teruggaan naar het woord van God. Er staat geschreven, vers 53. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van den Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs. Dus het is echt. En mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En op die manier kunt u ook de herinneringen aan het avondmaal van vandaag en andere keren dat u het gebruikte gebruiken in uw strijd tegen de zonde, tegen de twijfel. En eraan terugdenken dat zo waarlijk u de wijn dronk en het brood at. Dat de Heer Jezus in die tekenen en zegels aan u bevestigt. Dat zo echt als u dat gegeten en gedronken hebt, zo echt behoort u tot Hem. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Maar als u dan weer naar uw gevoel probeert te gaan, dan gaat het weer mis. Dus de Heer zegt terug naar mijn woord. En dat het woord heel belangrijk is, blijkt uit het feit dat hij het avondmaal ingesteld heeft. Dat is niet zomaar een tekst die je uit het hoofd kan leren. Daar hebben we ook bevestiging van nodig voor onze zintuigen. Dat moeten we aan de binnenkant van onze ogen, zeg maar, nog even kunnen bekijken. En kunnen voelen, tasten, proeven, spreekt het Oude Testament, dat de Heere goed is. Dat is wat we doen in het heilige avondmaal. Zijn bloed vergoten voor uw zonde, voor mijn zonde. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. En dan zie je het weer even voor je. En dan bouw je op het woord van de Heere. Want dat is wat geloof is. Bouwen op zijn woord. En dat wordt dan ver aanschouwd door de tekenen waaraan u terug kunt denken. Zo waarlijk als het gebeurde, zo is het ook. En de Heere die zegt het. En we moeten doorgaan met op Hem te vertrouwen. Dus geloof het nu maar, zegt de Heer Jezus. Het is echt zo, voorwaar, voorwaar. Daar hebben we dat weer. Amen, amen. Dit is ontzettend belangrijk, dus dat moet u onthouden vandaag van de beide preken. Aan de ene kant dat van vanmorgen, dat u gelooft en dat u komt. Dat die twee dingen samenhangen met het eten van het lichaam van de Heer Jezus en het drinken van zijn bloed. Het geloven en het komen, de actieve werkwoorden, het vertrouwen dat geen theorie is, maar ook doen. En elke dag verder, de Heere achterna, het is wandelen in het geloof. Zoals we dat kennen uit de pelgrimsreizen van John Bunyan. Dat heeft een begin, maar je wandelt elke dag door. En elke dag zijn er weer nieuwe uitdagingen voor het geloof. Daarom is het ook belangrijk om de dag met gebed te beginnen, als het even kan. En de dingen voor de nieuwe dag door te spreken en de Heere te vragen om ons te behoeden voor zonde, voor twijfel en te helpen om op de juiste manier te reageren. Want wij zijn lidmaten, ook naar elkaar toe. En als wij domme dingen doen, dan kunnen we ook onze broeder of zuster laten struikelen. Of als we soms onnadenkende of lelijke dingen zeggen. En daarom hebben we ook die horizontale elementen in het avondmaal gezien. Dat het belangrijke is dat we één lichaam zijn. In dat tweede deel van het avondmaal hebben we er ook bij stilgestaan in dat formulier. En daarom hebben we ook censura morum en heb ik in de voorbereidingsspreek op het avondmaal erbij op aangedrongen dat we ook ons met elkaar moeten verzoenen. Want wij zijn samen gelovigen. Gelovigen, dat ben je niet alleen. We hebben tot twee keer toe het Onze Vader gebeden in het formulier. Dat is niet zomaar. Dat is omdat we samen kerk, samen gemeente zijn. Geloven doe je samen. Onze Vader, onze schulden. Dus terug naar de Bijbel. Dat is de les voor de twijfel die we vanmiddag en vanavond zien in dit gedeelte. En dat is een twijfel die niet alleen ongelovige Joden die met verkeerde reden naar de Heer Jezus komen kan overvallen, maar ook de discipelen. Er waren een heleboel volgelingen die Jezus positief gezind waren, die misschien zijn bediening ook ondersteunden. Maar bij deze preek, brood uit de hemel, nee, dat is te hard, dat is te moeilijk, dat gaat veel te ver, dat kan nooit. Dus ze geven het op. Velen dan van zijn discipelen, dit horende, zeiden: deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Ja, dus die gaan alleen verder. U ziet wat hier gebeurt, hè? Ze gaan niet verder met het woord van God dat dan weer ten leven wekt en hun kracht geeft om door te gaan, om op de Heer Jezus te vertrouwen. Nee, ze besluiten het om het zelf beter te weten. Ja, dit van de Heer Jezus kan niet. Ik weet het beter. Ik ga. Dat is jammer. Want hoe heb je dan toekomst? Of heb je dat opgegeven? Dit leven is alles wat er is en maak er maar wat van. Soms ten koste van anderen. En verder zien we het wel. Dat is een hele gevaarlijke manier van leven. Helemaal als je daarbij de Heer Jezus de rug toekeert. Jezus, nu wetende bij zichzelf en dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen: ergert u lieden dit? Dat is toch wel mooi dat de Heer Jezus onze twijfel serieus neemt. Hij zegt niet: oh, durf jij te twijfelen? Nou, dan wil ik niks meer met jou te maken hebben. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Hij neemt de twijfel van zijn leerlingen serieus. Je mag bij de Heer Jezus moeilijke vragen stellen. Dat doet de psalmist ook. En dat zijn gebeden die door de Heilige Geest ingegeven zijn. Hele harde vragen soms aan het adres van de Heere God. Een van de psalmen spreekt erover hoe de Heere God prachtige dingen gedaan heeft voor het volk Israël. In de tijd van Mozes, droogvoets door de Schelfzee geleid. Al die prachtige dingen met de plagen en de wonderen. Maar dan komt hij bij zijn eigen leven en dan ziet hij er niks van en dan is het verstoten. En dan vraagt hij zich af: is God niet alleen iets van toen, of kan het nou voor mij ook nog wat betekenen? Het mooie is dat de Heilige Geest dan door middel van die psalmen vragen aandraagt die we voor het aangezicht van de Heere mogen stellen. Hij is er niet bang voor. En hij wil er graag ook wat aan doen. Zoals hij dat bij Job deed en toen volkomen uitkomst gaf. Ook voor zijn denken. En dat wil hij nou ook doen bij zijn discipelen. Bij hun intellectuele twijfel van: eigenlijk kan het toch niet en wat moeten we nou? Dan zegt de Heer Jezus: wat zou het zijn zo gij den Zoon des Mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is er die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Eerder had hij terugverwezen naar wat de Heere God al gezegd had en dat het daarmee klopt. Nu zegt de Heer Jezus: als jullie volhouden, dan gaan jullie straks ook iets zien wat dit bevestigt, namelijk dat ik uit de hemel gekomen ben. Jullie gaan zien hoe ik weer terugkeer tot mijn Vader. Staat niet beschreven in het evangelie naar Johannes, maar wel aan het eind van Lucas en het begin van Handelingen. De hemelvaart die we ook in het apostolicum beleden hebben. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods. De discipelen die hier twijfelden, mochten het uiteindelijk aanschouwen. Soms moet je gewoon een beetje volhouden in het geloof. Als je in duisternissen wandelt en geen licht hebt, Jesaja die zegt het als heeft, dan moeten we vertrouwen op de Heere onze God. En de ouderen onder u, en u moet de jongeren in de gemeente ook aanmoedigen daarmee, u weet het. Er zijn soms duistere tijden in je leven en dat je het niet weet en dat zelfs de Bijbel donker en dicht lijkt. Maar als je dan toch volhoudt in het geloof, en Heere, ik wil u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent, dat de Heere zo'n periode in je leven, heel veel heiligen in de geschiedenis hebben daarmee te maken gehad. Een periode waarin ze in duisternis wandelden en waarin er geen bevestiging leek. Dat als je dan toch je net als het ware uitwerpt op het woord van de Heere en volhoudt in duisternis op de koers die de Heere aangegeven heeft. Dus dat je in de praktijk laat zien dat je toch, ondanks je zwakheden en twijfels, het woord van de Heere Jezus wil vertrouwen. Dan smelten later die andere dingen ook weer weg en dan komen er antwoorden in de prediking of in de schriftlezing of dingen die de Heere u in gedachten brengt als u voor zijn aangezicht komt. Dat gaat komen hier bij de discipelen. Twijfel die opgelost gaat worden doordat de Heer Jezus profetisch aangeeft. Ik ben uit de hemel gekomen, ja, en dat kan je straks bewijs van zien, want ik ga weer terug. En wij hebben het voorrecht om terug te kijken op deze dingen, dat van het apostolisch getuigenis hebben van mensen die het hebben meegemaakt. Het is gebeurd, de Heer is teruggekeerd tot zijn Vader in de hemel. Het is volbracht. En dan mag u, als we zo dadelijk van hier gaan, de apostel Petrus als voorbeeld nemen. Want hij gaat antwoorden op die vraag van de Heer Jezus, van wilt gij ook niet heen gaan, met die prachtige belijdenis, met die twee elementen. Aan de ene kant, Heere, tot wie zouden we gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Ja, en dat willen we als mensen graag. Iedereen die wil graag in de hemel komen. Want dat is in ons hart gelegd. Dat is misgegaan in het paradijs met de zondeval. Maar we waren voor de eeuwigheid geschapen. En dat kleine vonkje zit er nog altijd in. Diep in ons hart weten we dat deze staat niet natuurlijk is, maar een vervloekt leven. En dat zonde verkeerd is. En dat we willen er graag allemaal voor eeuwig blijven leven. Ja, met gezondheid en al die dingen. Maar ten diepste is dat wat we voor onszelf willen en voor andere mensen die we lief hebben. En dat heeft Petrus ook. En dat is een belangrijke reden voor hem persoonlijk om de Heer Jezus te volgen. Want hij ziet de Heer Jezus, die kan die vloek doorbreken. Door hem is er hoop op eeuwig leven. Niet alleen voor mij, maar ook voor al die andere dingen waar we het vanmorgen over hadden. Ja, dat is een beetje zelfzuchtig. Maar ja, dat mag in het koninkrijk van de Heere ook. Want de Heere heeft het goede met ons voor. En dan, ja, dan is het aan de ene kant zelfzuchtig om het goede voor jezelf te zoeken. Maar als dat dan naar Gods bedoeling is, dan is dat ook prima. Als we het op Gods manier doen. Ook de andere kant van die belijdenis. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Dus met andere woorden, Petrus die leeft niet meer voor zichzelf. Die zegt hier tegen de Heer Jezus, u bent de beloofde koning, gezonden van de Heere God, met het zegel van de Heere. Dus ik moet naar u luisteren. Ik ben uw vriend en ik doe wat u gebiedt. De Heer Jezus heeft het voor het zeggen in het leven van Petrus. En dat heeft hij het ook in uw leven, vanavond, morgen, al de dagen van uw leven, gekocht en betaald. We zien het terug in de twee sacramenten, doop en avondmaal. Amen.